De rubriek heet Open Kaart en dat zijn 150 vragen in een bak. En het zijn vragen die over alles kunnen gaan. Beeldend kunstenaar Erik Wesselo is de gast. Hij is conceptueel kunstenaar, maakt veel fotografie en film. En hij heeft nieuw werk dat hij toont in Arnhem, in een tentoonstelling. En dat heeft hij onder meer gemaakt in New York, waar hij lange tijd woonde en werkte. En hij woont tegenwoordig, als ik het goed heb, in India voor een deel. Welkom, Erik.
Dankjewel.
Dat klopt toch, dat je op dit moment voornamelijk in India en Den Bosch woont?
Nee, dat is alweer een tijdje geleden.
Dat is alweer veranderd?
Ja, ik heb een tijd in India gewoond, in Tamil Nadu. In Aurovilla, om exact te zijn. Dus vlakbij Pondicherry. En ik woon nu sinds 4 jaar in Brooklyn.
Weer terug in New York?
Ja, ik ben weer terug in New York, ja.
Het eerste werk dat ik ooit van jou zag, dat maakte heel veel indruk. En ik denk dat wel meer mensen dat werk zich kunnen herinneren. In ieder geval de mensen die het ooit gezien hebben, kunnen zich dat herinneren. Een man, ik geloof jij zelf, vastgebonden aan de wieken van een oud-Hollands gemolen. En die molen blijft maar draaien en die man die draait mee. Dat was zo halverwege de jaren 90 dat je dat werk maakte.
Ja, dat was geloof ik, even denken hoor. Ja, dat was mijn tweede film die ik maakte. En ik weet niet meer precies wanneer ik hem maakte. Volgens mij in 1996.
1996, ja, dat klopt. Die tijd moet het geweest zijn. Toen ik dat zag, ik kon mijn ogen er niet van afhouden. Ik bleef maar kijken naar die man die aan de molen ronddraaide. Hoe ontstond zo'n werk? Hoe ben je ertoe gekomen om dat soort dingen te gaan maken?
Hoe ontstond dat? Ja, eigenlijk op hele simpele manieren ontstaat het. Op een gegeven moment was ik uitgenodigd door W139. Dat is een kunstenaarsinitiatief in Amsterdam. En die zouden met een groep kunstenaars naar Los Angeles gaan. En eigenlijk was het een hele rare reden. Ik zei toen op een gegeven ogenblik van ja, dan weet ik een goed exportartikel. Ik zei, ga ik al aan de molen hangen? Maar ik zei het gewoon voor de lol. En uiteindelijk dacht ik, oh jee. Dus ja, toen moest ik het gaan doen. En ja, dat was eigenlijk de eerste aanzet tot het werk.
Een heel eenvoudig idee, aan een molen hangen. Maar in de uitvoering, je moet jezelf bevestigen. Je moet een molenaar vinden die zo gek is om mee te werken. Je moet het goed op beeld krijgen. En je moet het uiteindelijk ook volhouden als je eenmaal aan dat ding hangt.
Ja, dat zijn al die facetten inderdaad. Eerst moet je iemand vinden wie de toestemming geeft. Ten eerste moet je op zoek gaan naar een goede molen die dus nog werkt. En die goed nog in de wind staat. Toen ben ik erachter gekomen dat je dus van iedere provincie heb je catalogie met waar alle molens in staan. En die molens zijn ook allemaal omschreven. Wat ze nog doen en wat ze kunnen. Of ze nog aan het werk zijn. Dus ik ben er bij een aantal langs gegaan. En op een gegeven moment zei één molenaar, ja, dat is goed, ga er maar aanhangen. En toen dacht ik van oké, hoe, wat? Een beetje uitgevogeld hoe we dat zouden gaan doen.
Hoe hing je daar dan aan? Hoe bevestig je jezelf?
Vrij eenvoudig. Met twee voetsteunen. IJzeren voetsteunen. Die konden we klemmen om dat schrit van die molen. En dan twee handsteunen. Die konden we ook vastklemmen aan het schrit van de molen. En om mijn voeten zat dan een spanband. En om mijn middel zat ook een spanband. En dat was het eigenlijk.
En dan zat je goed vast en je moest jezelf ook goed vasthouden.
Ja, een keertje draaien en dan kijken of het lukt.
Hoe misselijk was je na afloop?
Nou, ik was helemaal niet misselijk eigenlijk.
Viel wel mee?
Ja, op een gegeven moment wilde ik er wel vanaf. Ja, en dan zijn we eerst een keer gaan kijken met de cameraman. Wat een goed standpunt is en hoe is het best om een beeld te brengen. En dan kwamen we vrij snel uit, want we wilden natuurlijk ook die sensatie. Die ervaring die ik daar heb, wilden we natuurlijk ook. Dat de kijker of de toeschouwer die ook zou krijgen. En dat is goed gelukt. Ja, en dan ga je het uiteindelijk doen. En dan hoop je dat het erop staat. Want je kan het niet een paar keer doen. Maar dat is ook tegelijkertijd het spannende eraan. Of het leuke aan om op die manier films op te nemen.
We hebben het nu over een werk van 20 jaar geleden. Ja, maar er zit een soort continuïteit in jouw werk. Het gaat altijd over een individu. Die met iets in strijd is of zo. Ik druk me opzettelijk vage uit. Het heeft vaak iets te maken met tijd. Of een soort tussentijd, als dat een begrip is. Je nieuwe werk, want je hebt een aantal nieuwe werken die nog niet zo vaak vertoond zijn, die in Arnhem te zien zijn. En een daarvan, daarin drijf je volgens mij in de Hudson, in New York. En je drijft eindeloos lang rond. Tot je eigenlijk denkt, dit kan helemaal niet. Iemand kan niet zo lang op zijn rug drijven en zeker niet in dat water. En dan met die enorme stad op de achtergrond.
Grappig dat je zegt. Iedereen denkt bijna dat het de Hudson is, maar het is de East River. En het is gefilmd vanuit Brooklyn. Dus je kijkt er net anders tegenaan. Maar dan moet je, ja, als je dat niet weet, dan kan dat verwarrend zijn. En ja, waarom heb ik die film gemaakt? Ik wilde eigenlijk een soort verbinding leggen tussen de natuurlijke elementen en tussen de stedelijke elementen. Ik heb heel af en toe het idee dat daar een beetje dat die East River niet wordt gezien als natuurlijk iets, maar die is daar gewoon. Mensen kijken daar gewoon aan zo, ja, als onderdeel van die stad, wat het natuurlijk ook is. Maar het wordt niet direct gezien als natuur. En die verbinding wilde ik graag leggen. En tevens, wat ik er ook interessant aan vond, is om te kijken, ja, je blijft daar drijven en je kan eigenlijk niet bepalen waar je heen gaat. Ik heb dat wel opgenomen op slack tide. Dat is tussen high tide en low tide in. Want de East River is eigenlijk een getijdenrivier. Is verbonden met de Long Island Sound en de Atlantische Oceaan. Dus het is, er is best wel een groot verschil tussen lood of eb en vloed. En het is ook best wel een gevaarlijke rivier.
Hoe lukt het om zo lang te blijven drijven?
Ja, dat is
zo kalm.
Ja, dat is een truc. Maar dat kan ik je wel vertellen. Maar het is eigenlijk heel simpel iets. Mensen die duiken, die weten waarom je drijft. En ik weet niet, zal ik het uitleggen?
Ja, ja, ja.
Oké, het is heel simpel. Als je een duikerspak aan hebt, dan heb je altijd lood aan. Waarom heb je lood aan? Om naar beneden te gaan. Want door dat pak blijf je drijven. Dus ik heb gewoon een duikerspak aangetrokken en mijn kleding eroverheen gedaan. En dan blijf je drijven.
Zo simpel is het. Maar ja. het is een fantastisch beeld. Ja. Het is net zo, net zo fascinerend als dat werk wat we net beschreven. Je blijft kijken. Althans, dat effect had het op mij. Je hebt ook werk gemaakt met paarden. Dat had je al eerder gedaan. Een ruiter die achterstevoren zat, was het vorige werk.
Ja.
In dit geval is het eigenlijk een soort troep ruiters die als het ware over je heen raast. Vanuit het perspectief van de kijker.
Ja, dat werk heb ik opgenomen in Lesotho. Dat is een koninkrijk, landlocked bij Zuid-Afrika. Zuid-Afrika, ja. Wat ik interessant vond toen ik daar was, dat bijna alles nog te paard gebeurt. En die paarden, die zijn Basotho-paarden of zo heette die paarden. En ik heb zelf altijd veel paard gereden, dus het was mij ook interessant om erin te duiken. En ik zag die mannen daar rijden met die paarden. En ik denk van, wauw, daar zit wel een. Het is eigenlijk een soort Zuid-Afrikaanse western, wil ik eigenlijk maken. Een soort John Ford-achtig iets. Maar ik maak geen speelfilms. Ik maak gewoon korte filmpjes waar geen verhaal in zit. Toen ben ik heel lang op zoek gegaan in een hoogvlakte. Want het ligt op vrij hoog. Waar het vlak is. En op een gegeven moment heb ik 20 paarden en ruiters geregeld. En ook heel simpel. Ik laat ze komen van ver af. En dan komen ze in beeld. En dan komen ze naar de camera toe. En dan gaan ze over de camera heen. En dan draait je blik weer. Of de camera in dit geval. En dan gaan ze weer weg. En dan blijven ze eigenlijk in een loop hangen. Dus het repeteert zichzelf. En ze blijven eigenlijk zeg maar in die vallei hangen. Waardoor ze eigenlijk altijd gevangen zijn. En niet geen mogelijkheid hebben om aan het landschap te ontsnappen.
Zij zitten vast en jij krijgt elke keer maar die menigte over je heen als kijker. Laten we beginnen met de kaarten, kijken of ik wat meer over je te weten kan komen aan de hand van die
vragen. Blind verzoeken.
Ja, ga je gang.
Nooit meer slapen.
Ja. Ik ben benieuwd welke vraag
sorry. Wat is je grote angst? Grote angst. Wat is je grote angst? Ja, ik heb er wel eens over nagedacht wat ik nou erger zou vinden om mijn gezicht, mijn ogen te verliezen of mijn gehoor. Maar ik heb de keuze eigenlijk nog steeds niet gemaakt. Ik denk ik denk toch mijn gehoor. Dat mijn grootste angst zou zijn. Als ik al een angst zou hebben.
Om doof te worden?
Ja, om doof te worden, ja.
Meer dan om blind te worden?
Ik denk het wel.
Want blind lijkt me sociaal ingrijpender. Omdat je dan meer gehandicapt bent in het bestaan. Terwijl als je niks hoort, dan kan je nog wel vrijelijk bewegen en plekken bezoeken.
Het is toch wel heel belangrijk, het gehoor, om iets te ervaren.
Ja.
Als je alleen maar... Ja, als je een film ziet, vaak zonder geluid... dan is dat een hele andere ervaring dan dat je hem met geluid... dan dat je hem wel met geluid hoort. Bijvoorbeeld met een horrorfilm. Als je hem kijkt zonder geluid, dan kan je er rustig naar kijken. Want je weet nooit wanneer een bepaald punt eraan komt of een bepaalde climax. En normaal, als ik een horrorfilm zie... ik zie het niet zo heel vaak, maar dan kan ik altijd mijn handen voor mijn ogen houden. En dan kan ik er een beetje doorheen kijken door de spleetjes. Want ik weet, het geluid komt eraan en dan gaat er iets gebeuren. En soms gebeurt er niets. En dan vervolgens hoor je weer het geluid en dan gebeurt er wel iets. Dus die spanning wordt er heel erg opgebouwd door het geluid. En dat is ook een van de redenen waarom ik de laatste tijd... in mijn film steeds meer met geluid ben gaan werken. De combinatie van beeld en geluid. En voorheen was dat vooral geluid, omdat het niet direct noodzakelijk was. Omdat het al een beetje voor zichzelf sprak. Maar ik vind, net zoals bij die paardenfilm, dan hoor je echt dat donderen. Die is ook surround opgenomen. En dan is het overal om je heen. Dus dan ervaar je ook... Dan is het net alsof je ook op die plek bent. En als je dat zonder geluid zou zien, dan heb je dat, valt het idee zeg maar weg.
Speelt angst een rol in jouw werk? Want veel van je werk lijkt aan een soort angst te refereren.
Angst, even denken. Of mijn werk refereert aan angst. Dat is echt een moeilijke vraag. Nou, ik denk niet dat het direct refereert aan angst. Ik denk dat het meer refereert, sommige werken, aan het overkomen van een bepaalde angst. Of om die angst zeg maar te verwerken. Naast in de East River, naast die wat ik net heb verteld, het element van water, dat je niet weet waar je heen gaat, weet je wel, de stroming bepaalt dat, het verband leggen tussen de stad en de natuur en de mens. Heeft het ook een persoonlijk vlak. Ik was daar in 2001. En toen was ik direct ooggetuige van dat de Twin Towers daar beneden kwamen storten. En dit is ook het eerste werk wat ik weer in New York heb gemaakt. Na een hele lange periode van geen performance-achtige films te maken. Dus het was ook een soort van... Een soort ritueel, een soort reinigingsritueel. Dat lees je er niet direct aan af. Maar voor mij was het wel heel belangrijk om dat te doen. Om gewoon te zeggen van oké, dit is af, dit is klaar. En nu heb naar de volgende stap.
Want die gebeurtenis die jij zag, 9-11, die torens met je eigen ogen zien. Ja. Dat is nog ingrijpender dan de rest van de wereld die het op tv zag. En ook aardig in shock was. Ja. Dat is echt een soort scheiding in jouw werk geweest.
Ja, klopt. Ja. Heeft een hele lange periode geduurd hoor. Voordat ik daar... Ja, ik heb er verder fysiek niks aan overgehouden. Ik ben daarna nog een langere tijd in New York gebleven. Maar het maakt toch wel een impact. Impact heeft het op me gemaakt. Ik ben vooral toen foto's gaan maken, natuurfoto's. Ik ben naar India toe gegaan, in een ashram gezeten. Heb ik een paar zwart-wit filmpjes gemaakt. Super acht van een aantal rituelen die er uitgevoerd worden. Onder andere het tekenen van een kolam. Dat is een traditionele tekening. Die wordt iedere dag voor het huis gezet. Voor allerlei redenen. En de volgende dag wordt die weer uitgeveegd. En dan de volgende dag wordt die weer neergezet. Dus dat vond ik, de vergankelijke vond ik heel mooi daar in India. Dat eigenlijk niets is belangrijk. Alleen God is belangrijk. En daar draait heel het leven zeg maar om. En langzaam weer teruggegaan naar het westen.
Maar het lukte niet meer om te doen wat je deed nadat je die torens had zien instorten?
Nee.
Het ging gewoon niet meer?
Nee, dat ging niet meer.
Waarom niet? Weet je dat?
Dat weet ik niet. Ik heb flauw iets. Nee, dat was heel raar. Ik trok mezelf helemaal terug. Gewoon in een bos eigenlijk. In een heel simpel leven.
Je wilde weg zijn van alles wat je was overkomen en wat je had gezien.
Ja, gewoon eigenlijk wel van die westerse wereld.
Laten we nog een kaart...
Oké. Nou, de voorste is wel heel makkelijk. Maar die heb ik al gelezen. Wat is een persoonlijke daad van rebellie geweest? Persoonlijke daad van rebellie.
Wow. Het overwinnen van je angst is misschien ook een daad van rebellie.
Ja. Persoonlijke daad van rebellie. Ja. Ja, misschien wel die eerste film. Waar ik achterstevoren op een paard zit. Die is waarschijnlijk ook wel een beetje bekend bij een aantal luisteraars. Ja, dat is ook van iets wat je dan doet, wat eigenlijk net niet op die manier moet. Dus je draait in feite alles om. Dus je bent eigenlijk een contrary. Ja, dus je doet alles tegenovergesteld. En ja, dat vind ik eigenlijk een heel interessant gegeven om dat te doen. Dus om het tegenovergestelde te doen wat er van je verwacht wordt. Dus eigenlijk, ook binnen de films, heb je bepaalde wetten. En ik hou me absoluut niet aan die wetten. Bijna niks loopt van A naar B. Of het loopt lineair. Het loopt altijd anders dan wat je in feite verwacht. Dus ik zet vaak mensen, althans daar hoop ik ook een beetje op een verkeerd been. Of dat ze een bepaalde verwachting krijgen van waar het heen gaat. Maar uiteindelijk komt die verwachting nooit uit.
Die film over een man die je ziet een man die achterstevoren op dat paard zit.
Mm-hmm.
En je weet als kijker, die wedstrijd gaat hij verliezen.
Ja.
Daar ga je vanaf donderen. Het kan eigenlijk niet wat hij doet.
Ja.
En het angstaanjagende is dat hij het zo lang volhoudt.
Ja.
Dat hij maar blijft zitten terwijl dat paard niet echt meewerkt. Bepaalt niet zelfs. En toch blijft die man zitten. Ik vond het ontzettend fascinerende opname. Kon daar ook weer mijn ogen niet van afhouden op de een of andere manier.
Ja, dankjewel. En ja, dat is misschien een beetje anekdotisch, maar een aantal jaren geleden, of een aantal jaren na die film, hoorde ik opeens één zinnetje. En dat was dan in Cars, dat is een Pixar film. En daar speelt een oude grumpy auto speelt daar ook een rol in. En die rijdt continu als tevoren, die man. En die zegt, een vervelende oude man is het. En die zegt, op een gegeven moment vragen ze aan hem, waarom rijdt hij toch iedere keer achter ze voor? En dan zegt die auto, wat zegt hij nou? I don't need to know where I'm going, I just need to know where I've been. En dat vond ik eigenlijk zo'n mooi zinnetje. Toen dacht ik van, ja, daar is eigenlijk ook precies waar die film over gaat. Alleen kon ik dat op dat moment niet onder woorden brengen.
Achterom kijken naar waar je geweest bent.
Ja, dat je gewoon in het verleden kijkt. Dus dat je, maakt je niet uit. Of je. Dus dat je niet uitmaakt waar je heen gaat.
Zullen we nog één laatste vraag doen?
Wat is je dierbaarste bezit? Ik heb niet zo heel veel bezittingen. Je kan natuurlijk zeggen je kinderen. Maar dat is heel voor de hand liggend. Ik denk niet dat het daarover gaat vanavond. Dat spreekt voor zich. En mijn werk. We hadden het toen straks over. Dit was je grootste angst. Als je negatieve, dat kan ook heel letterlijk zijn, hè? Dus dat je negatieve zeg maar verbranden of zo, of dat ze weggaan. Of ik maak heel veel polaroids, dat die opeens allemaal weg zijn. Maar of dat mijn dierbaarste bezit is. Ik krijg niet superveel waarde aan spullen. Maar ik vind sommige oude camera's vind ik wel heel leuk om te hebben. En die dan ook nog werken. Dat fascineert me.
En die gebruik je ook?
Gebruik ik ook, ja.
Te zien in Arnhem vanaf morgen. Nieuwe werken van Erik Wesselo. Dankjewel. Het is vanaf morgen te zien. De tentoonstelling The Course of Events in De Groen. Tentoonstellingsruimte in Arnhem. En het is daar nog tot 10 juni. Dankjewel.
Dankjewel.